Welkom bij de podcastserie Moeder Worden, de podcast. De podcastserie met inspirerende, bekrachtigende en echte verhalen. Verhalen over het moederschap, waarbij wij ons afvragen, wat wil jij doorbreken? En wat wil je juist doorgeven aan de volgende generatie? Wij zijn Kitty Lekkerkerker en Nikki Keizer, founder van Moeder Worden. En beide werkzaam als analytisch therapeut en dieptepsycholoog in onze eigen praktijk. Onze missie is zorgen voor meer afgestemde vrouwen. Vrouwen die leven vanuit het hart en de beleving. En in deze podcastserie, Moeder Worden de podcast, nemen wij jou mee in de rakende verhalen die je inspireren om in jouw leven en in het moederschap jouw hart te volgen.
Yes, Kitty! Yes. Nou, hoe wij elkaar hebben leren kennen. Dat is door de podcast van Giel Beelen.
Ja.
Vertel jij het eigenlijk maar even.
Ja.
Leuk verhaal. Ja, ja. Hoe ik Nikki heb leren kennen was ook super bijzonder. Dus ja, dat we hier dat zitten, dat op een of andere manier moest dat.
Ja, ik luister graag de podcast van Giel Beelen. Zo ook die van jou, want die ging natuurlijk over voeding. Vond ik heel interessant hoe jij dat vertelde. Nou, dat sloeg gelijk aan. Overigens, al die podcasts van Giel Beelen. Ik ben dus echt een beetje boekenverslaafd. Dus dan koop ik het liefst ook gelijk de boeken. En bij jou zo ook. En ik had iets ingevuld op de site. Omdat ik een vraag over iets had. En toen zat daar een telefoongesprek aan gekoppeld. En ik weet nog dat ik het invulde. Dat ik dacht, ik weet niet helemaal of dat nou voor die vraag was. Maar goed, achteraf denk ik het even natuurlijk zo moeten zijn. En wij belden elkaar. En het was een heel leuk gesprek. Maar inderdaad zei jij toen van, oh nee, maar dan had je... dan was het ook voor iets anders. Maar ik had inmiddels wel jouw site gelezen. En die blogs vond ik heel interessant. En dat ging dus ook over een lotusgeboorte van jouw dochter.
Ja.
Dus dat benoemde ik zo even. Ja. En toen zei jij, interessant. En toen kwam het over moeder worden, over de onderneming. En toen zei jij gelijk, oh, maar daar wil ik eigenlijk wel wat mee doen. Nou, toen hadden wij een uitval bij de podcast, wat ik benoemde.
Ja.
En jij sprong daar gelijk op in.
Ja.
Dus dat was eigenlijk heel bijzonder dat het zo ging.
Ja.
Dat was echt leuk. Ja, ja. Ja, en wat ik heel leuk vond, ook eigenlijk vooraf al, dat ik jouw boek had besteld. Jij doet dat allemaal zelf. Dan krijg je echt een heel leuk persoonlijk kaartje erbij. En dit gesprek was met jou ook persoonlijk. Nou, dat vond ik heel waardevol. Dat het zo totaal geen afstand is.
Nee, dus, ik ben echt... Nee, dat klopt.
Ja, dus dat vond ik even als toevoeging heel leuk.
Ja, ja. Maar vertel eens even over de onderneming Moeder Worden.
Ja, de onderneming
Moeder Worden. Waarom zet jij dat in de wereld? Waarom laat jij dat geboren worden?
Ja, ja, ja. Nou, ik heb denk...
Want je bent zelf ook moeder.
Ja, ik ben zelf ook moeder van 3 kinderen. En ik heb dus inmiddels ook een eigen praktijk voor analytische therapie. Mm-hmm. Ben ik iets later gestart als Nikki. Maar al snel kwam dit idee vanuit Nikki van... we moeten het er eigenlijk veel groter maken. En ik denk dat we die passie gezamenlijk delen om die analytische therapie ook... in de wereld te zetten, omdat het voor onszelf zo'n life changer is geweest.
Ja.
En door mijn eigen geboortes van mijn kinderen... Mm-hmm. is daar wel een enorme drijf voor gekomen... dat zoveel, zo helend is geweest... maar ook zoveel inzichten heeft gegeven. Dus ik heb daar destijds ook mijn scriptie over geschreven... over de bevalling van mijn oudste zoon... Mm-hmm. En toen besefte ik me wel, wauw, hier zit zoveel in het moederschap, in geboorte geven, in zwanger zijn. En dan in combinatie met de analytische therapie. En vanuit die kant wilde ik daar heel graag wat mee doen. Nou ja, nu dat zo samen met moeder worden kan, past dat echt in een perfect jasje.
Ja, ja. Want wat heeft dat voor jou, want vertel eens, hoe ging dat bij jou?
Het moederschap.
En, wilde jij al heel lang heel graag moeder worden? Of hoe ging zo?
Ja, wij stellen die vraag eigenlijk aan iedereen in de podcast. En dan denk ik, hoe zat dat eigenlijk bij mezelf? Ik denk wel, ik kom uit een traditioneel gezin. Huisje, boompje, beestje. Dus je gaat op een gegeven moment krijg je een relatie. Dan ga je trouwen, dan komen de kinderen. Hè, dat is alsof het een soort gegeven is.
Okay.
Dus ergens heb ik altijd geweten dat natuurlijk wel dan in de lijn der verwachting ligt. Maar ik denk dat ik hem zelf, ergens is het gewoon natuurlijk een innerlijk weten dat ik dat wel wist. Maar ik heb er nooit zo bij stilgestaan van, dan moet het dus nu gebeuren of nu. Er is geen moment dat ik weet van, ik wil inderdaad moeder worden. Nee, dat was er gewoon eigenlijk wel.
Dat was gewoon een gegeven.
Dat is gewoon een innerlijk weten, ja.
Ja,
ja, het is een gegeven aan de buitenkant, maar een innerlijk weten wel in mezelf.
Ja.
Ja.
En toen?
Nou, toen... toen ben ik... ik heb een hele lange relatie overigens gehad. En toen heb ik gedacht... Oh, als deze nou kinderen met mij zou willen, dan gaat dat niet goed. Dan is het antwoord nee. Maar ik had... Ja, ik ben dus van het traditionele gezin. Ik had dus natuurlijk het plaatje.
Ja, maar niet met hem.
Nee.
En hij was niet de geschikte vader.
Nee, en dat besefte ik me zo ineens. En terwijl we al 10 jaar hadden en ik was 27. Dus voor mijn plaatje was ik al wat ouder. Hè? Zo zit het allemaal in mijn hoofd. Maar toch heb ik het uitgemaakt. In één keer dacht ik, dit is niet goed. Want nee. Het antwoord gaat nee zijn.
Ja, ja.
En dan kan ik het beter nu doen dan daar over 10 jaar nog weer achter komen.
Als er dan misschien kinderen zijn.
Daarom, ja. Ja. Dus... En dat hoorde niet bij mijn plaatje dat ik het dan zou doen. Hè? Dus, nee, nee. Maar goed, ik heb het dus. Ik ben dan. Dus ik heb dat uitgemaakt. Wat mijn wereld even op zijn kop zette. Omdat mijn plaatje dan zo in de bar ging.
Ja.
Achteraf gezien zijn dat wel mijn beste jaren, denk ik, geweest. Omdat ik dus heel erg mezelf leerde kennen. En flink op eigen benen kon gaan staan.
Ja, ja.
Maar toen ontmoette ik Ari. En ja, op het moment dat Ari mij ten huwelijk vroeg, toen was ik. In de overgave, toen dacht ik, oké, ja, dit is het. Met hem ga ik... nu gaat het beginnen. En met hem komt er een gezin.
Nu gaat het.
Ja, prachtig. Dus... maar goed, en eenmaal... eenmaal zwanger van...
Hoe ging dat?
Nou ja, ook weer volgens het plaatje. Want we zijn getrouwd in mei. En daarna dacht ik, ja, nu...
Nu mogen we oefenen?
Nu mogen we oefenen. Nee, ja, we gingen daarvoor ook wel oefenen. Maar wel dat ik dacht, ja, nu... Ik wilde wel ook wel eigenlijk weer vanuit mezelf wel echt graag trouwen. Ik vond dat een soort afsluiting van... dat je dan echt wel bij elkaar komt. En een afsluiting van je jeugd, van je ouders. Nee, we hadden daarvoor ook wel geoefend. Maar toen ging het dan wel van... ja, weet je wel, het mag komen. Voor het echie, ja. En... toen denk ik, ja, in november werd ik toen zwanger. En ik nu achteraf denk ik, oh, wat een soort niet weten. Want ja, ik was, nou, we waren zwanger. Ergens had ik ook wel een soort ongeloof dat het dan eigenlijk zover was. Maar toen, ja, bij 8 weken werd dat helaas een miskraam. En dat zat totaal niet in mijn hoofd. Dus ik ging daarheen, naar die controle. En ik zag het gelijk aan die vrouw. En die vrouw zei nog, nee, ik ga nog even iemand halen. Want ik zie het denk ik gewoon niet goed. En toen dacht ik, nee, jij ziet het donders goed. Dit is mis. En daar verging mijn wereld echt totaal. Want ik had het gewoon helemaal niet bedacht. Dat dat eigenlijk zou kunnen.
Het overviel je?
Het overviel mij echt, ja. Maar zij zei eigenlijk gelijk... Ja, Kitty, 1 op de 4 mensen gebeurt dit. En dan kom ik uit... Ik ben een boerendochter. En dan ben ik dus wel opgevoed met... Nou, van hard werken gaat niemand dood. En doorgaan. Dus dat zette mij gelijk in de ratio van... Ja, mijn Kitty, 1 op de 4. Jij mag niet klagen, want dit is 1 op de 4. Dus achteraf misschien heeft het ook... Ze had het ook kunnen zeggen. Hè? Misschien heeft het wel bedoeld als steun. Van, je bent niet alleen. 1 op de 4 heeft dit. Maar ja. In mijn filter ging het gelijk. Je mag niet klagen, want 1 op de 4 heeft dit.
Ja.
Dus
wilde je wel graag klagen?
Ja, maar dat zat niet in het systeem. Dus want klagen deden wij niet vanuit huis. Dus dat. Maar ik ben wel. Ik ben, want ik heb me toen wel ziek gemeld. Ik ben thuis geweest. Dat was heel fijn om daar aan toe te geven en om ook echt wel het verdriet te voelen. Want ja, naast dat ik het soort dat het me overviel, maar alles. Ik wist de uitgerekende datum al. Ik had alles al. Dat had ik gewoon in mijn hoofd. Dus dat vervalt. Het plaatje vervalt. Mm-hmm. Dus dat was misschien mijn grootste verdriet. En uiteindelijk weet ik nog dat ik het ook... Ik werd ziek, maar het was in de kerst. En dus het was heel druk bij de verloskundige en vakanties. En toen belde zij mij op. Nou, het is nu gewoon goed. Je kunt nu weer door. Want het is eruit en helemaal prima. En toen dacht ik wel, dit is gek. Dat het eigenlijk zo telefonisch wordt geconstateerd dat het nu allemaal goed is. Want het voelde mij natuurlijk helemaal niet goed. En uiteindelijk ben ik dus ook
natuurlijk helemaal. Neem ons even mee, want je gaat heel
nou,
snel.
Nou, nee, dat ik het kindje verloren had.
Ja.
Ik dacht, ja, het is goed. Maar goed, het was er uitgegaan.
Ja.
Dus voor hun was het goed.
Ja.
Van, nou, nu heb je geen controle meer nodig, want ja, het is eruit, het is klaar.
Ja.
Maar het was voor mij niet klaar. Ik denk, nee, klaar.
Oké, waarom was het niet klaar?
Nou, omdat ik dat zo'n... Ja, ik vond het gewoon niet in verhouding staan met dat ik dan natuurlijk... Ik verlies een kindje en dan, omdat het er nu uit is het dan dus maar klaar.
Ja.
Maar goed, en ik werd dus ook uiteindelijk ziek. Want er zat nog wat, er was nog wat achtergebleven. Dus ik kwam met hoge koorts in het ziekenhuis terecht.
Kijk.
En het was helemaal ook letterlijk dus in die zin niet klaar. Daar heb ik wel veel van geleerd.
Dat was?
Nou, dat ik het dus goed voelde. Ja. Maar dat ik me vanuit de buitenkant dan wel laat bepalen hoe het gaat.
Ja.
Of het dan dus klaar is. Of dat het dus dan 1 op de 4 is. Of dat het dan dus maar goed is. Dat heb ik daar wel echt uitgehaald. Dat ik dacht, oké, nu is het tijd dat ik naar mezelf ga luisteren en mezelf ga voelen.
Kijk.
Ja. En dat ziek melden overigens dus ook niet zo erg is. Want dat zat ook niet in mijn systeem.
Nee, zwak zijn, dat is...
Ja, dat was echt een toverwoord.
Dat is zo moeilijk.
Ja, ja, ja.
Dat,
En doordat ik dit dus meemaakte, want ik vond het dus ook heel zielig voor mezelf, mocht ik echt zwak zijn. Want ik dacht, nou, als ik nu niet... Dit is...
Wat dus niet zwak is, hè? Wat supersterk is.
Laten we dat er inderdaad bij zeggen.
Ik wou net zeggen, maar... want voor jou was het heel... eigenlijk makkelijk geweest om gewoon een beetje knoppen om doorbeuken.
Ja, ja. En achteraf gezien dacht ik, oh, dit heb ik dus nodig.
Precies, wat een overwinning.
Ja, omdat ik dit dus zo erg genoeg voor mezelf vind... dat ik me dus terug mag trekken en in mezelf mag keren.
Ja, en het verdriet mag voelen, want wat een verlies.
Ja, ja. Ja, en daar ben ik eigenlijk ook blij om. Want ik heb dus ook intuïtief toen een mooi windlichtje gekocht... van een eigenlijk van als je hem aansteekt, dan gaan de 3 vlinders draaien. En dat heb ik altijd nog steeds op een kastje staan. Dan heb ik ook kaarsjes bij. Er staan ook de foto's van de geboortefoto's van de andere kinderen nu bij. En daar kijken, die zetten we eigenlijk ook altijd regelmatig aan. En terwijl ik destijds er eigenlijk niet zoveel over gelezen heb, hoe ik dat moest doen. Of dat was gewoon een innerlijk gevoel dat ik dacht, ja, dit is nu voor deze ziel. Gaat dit kaarsje hier in mijn huis, zodat ik het niet vergeet.
Mm-hmm.
Ja,
was je bang dat je het
vergeet? Nou, of niet vergeet, maar dat ik, hij mag er zijn. Ik,
precies.
Ik weet, ja, dat, van, het is niks, niet, het is niet klaar, weet je wel. Er was iemand.
En ik denk dat dat een heel mooi is van deze tijd. Vroeger werden miskramen, abortussen, dat werd gewoon ander graf, andere begraafplaats. Dat werd gewoon weggestopt, genegeerd, niet nagekeken, mocht er niet zijn. En dan ontstaat er volgens mij heel veel problemen in een familiesysteem. Terwijl als het er gewoon mag zijn en het hoort erbij en het wordt dus niet genegeerd, dan staat iedereen mooi op zijn eigen plek in een familiesysteem.
Ja.
En dan kan de energie mooi stromen. En dan...
Ja.
Ja.
Ja, en pas veel later zei iemand, heb je het ook een naam gegeven? En toen dacht ik, hey, dat is gek, dat heb ik nooit bewust gedaan. Maar toen dacht ik wel gelijk, ja, dat is een vlinder. Ik noem het vlinder, want later kwam er ook overigens... Nou ja, via had ik een soort speldje wat ook een vlinder was. En dan had ik daar opgedaan.
Ja. Ja.
Dus het heeft mij eigenlijk heel veel gegeven dat ik dat toch nog bij me heb. En in me draag.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Mooi.
Ja. Ja. En dan vervolgens...
En toen?
Ja.
Want ja... Alles was nu goed.
Alles was nu weer goed. Nee, en vervolgens wat ik dan achteraf denk... heeft de ratio het wel weer snel overgenomen. Want mijn plaatje was wel... Ik had een wens. En wat ik achteraf wel eens denk... Oh ja, ik werd vrij snel weer ongesteld. En toen dacht ik, nou, dan gaan we er weer voor. Nu denk ik wel eens... Nou, misschien had ik iets meer tijd kunnen nemen voor mezelf... of voor mijn baarmoeder om te helen.
Okay.
Maar dan neemt... In die tijd neemt zeker mijn mind het over. En dan ga ik weer volop in de ratio van... Ja, dit was het doel, dit was het plan. Nou, wij werden dan 2 maanden later zwanger. Maar die hele onbevangenheid was eraf. Dat had ik... dat had ik niet zo verwacht. Maar ik was echt heel bang. Ik dacht, ja, dit... Je weet niet of het blijft. Er was heel veel angst om het weer te verliezen. Gelukkig mocht je dan... Ja... toch een echo voor het hartje. Dat was dan denk ik bij 10 weken in plaats van bij 12. En toen kon ik landen. Toen kon ik zakken in mijn lijf. Van ja, dit is goed. Nu weet ik het. Nu blijft het. En het hartje klopt.
Ja.
Dat was heel waardevol. Ja. Achteraf gezien denk ik wel eens. Ik heb dat nooit zo benoemd tegen hem. Pas nu die eigenlijk veel ouder is, heb ik wel eens gezegd. Oeh, mama was echt ontzettend bang toen. zeker die eerste 10 weken ben ik echt heel bang geweest om jou te verliezen. Mijn oudste is ook bang voor in het donker of alleen op zijn kamer. En dan denk ik wel eens, oeh ja, dat kan. Want ik was toen ook, toen je in mijn buik zat, was ik ook echt heel erg bang. Maar dat wist ik toen nog niet. Ari praatte overigens wel heel veel tegen hem in mijn buik, maar niet dat soort dingen. Zal ik gewoon doorgaan met het geboorte? Ja, met het verhaal.
Ik ga naar je lippen.
Ja, ja, ja. Nou, de zwangerschap ging eigenlijk vrij goed. Placenta lag wel ervoor, dus ik voelde het vrij laat. Dat vond ik wel, wel jammer, want ik kon daar echt van genieten dat ik het op een gegeven moment voelde. En dat wrijven op je buik, dat je dan contact kreeg. Wat ik wel in die tijd had, ik was destijds HR-adviseur. En mijn naaste collega, die was tegelijkertijd zwanger. Dus ik zat in de commerciële wereld. Ja, die hadden echt een last. Die hadden een probleem van ons. Want ja, wij waren tegelijk zwanger. Dat was niet handig voor het bedrijf. Terwijl ik dat natuurlijk niet kon rijmen. Ik dacht, ja, ik heb al een miskraam gehad. Ik ben nu zwanger. Weet je wel, dit is geen last. Dit is het mooiste wat ik kan krijgen. En helaas, zelfs een deel van mij begreep dat natuurlijk wel zakelijk gezien. Mm-hmm. Dat zij last hadden van ons. Maar goed, want we gingen ook tegelijkertijd met verlof. We waren precies tegelijk weg. Een leuk feitje. We zijn exact op dezelfde dag bevallen. Dus dat was wel heel leuk. Maar goed, dus toen ging ik pas 4 weken van tevoren met verlof. En in een overjaagde stemming, in een overjaagde stand. Want ja, er moest alles overgedragen worden. En we konden dus ook echt niet eerder. Want ja, 4 weken was de max. Want daarna was je ook al zo lang weg. Ja. En misschien, overigens weet ik eigenlijk, nu ik het nu zeg, denk ik, dat zit natuurlijk ook echt in mezelf. Want in die stand zat ik zelf ook. Zo vond ik het zelf, denk ik ook. Maar in die 4 weken, en dat was de maand december, want hij is van 28 december. En dat was natuurlijk een heerlijke maand met lichtjes, met kerstbomen. Iedereen zit ook letterlijk binnen. Dus ik kon in die laatste 4 weken, ik heb ook niks gedaan. Ik heb met niemand afgesproken. Ik heb kleren gewassen, in die kamer gezeten. Veel gelezen, kerstfilms gekeken. Ik zat helemaal in mijn cocoon. Ik kwam er ook niet naar buiten. Vond ik zalig. Maar goed, ik was 20 december uitgerekend. En hij kwam er niet. Dus we gingen toch nog vrolijk die kerst in. Terwijl ik toen dacht ook, daar lig ik natuurlijk in mijn kraambed. Maar uiteindelijk 27 december, 's middags. En Ari was toen ook vrij, want het was kerstvakantie. En we zaten eigenlijk gewoon 's middags te kaarten, een beetje de tijd te doen. Want ja, we zaten natuurlijk letterlijk te wachten wanneer zou die komen. En toen 's middags om 3 uur, toen dacht ik, nou begint het te komen. En toen voelde ik wel dat ik dacht, ja, nu gaat het beginnen. En dat ging eigenlijk vrij vlot. Ari ging overigens nog, ik weet nog wel dat hij op een gegeven moment nog ging koken. En in die cursus hadden ze nog gezegd, je moet niet eten. Nou, dat heb ik ook geweten, want ik had helemaal niet veel gegeten. Want toen kwam de linearecte ook weer uit. En toen dacht ik, oh ja, nam de ratio het weer over.
In die cursus?
Ja, ik had bij de eerste, dat is ook komisch, want ik heb bij alle drie wat anders gedaan. Maar bij de eerste, vind ik ook zo het grappig van mezelf. Want denk ik, nou, in dat stadium zat ik nog. Heb ik zo'n zwanger fit cursus gedaan, dat je zo fit blijft. Maar ook allemaal van die hele praktische tips meekrijgt.
Ja.
Ja, dus nou ja, zo. Maar ja, in mijn gevoel nog weinig beleving. Ik denk dat ik dat later anders heb
Oké, daar gaan we dan nog op komen. Ja. Want ik ben heel benieuwd wat beleving is dan.
Ja, nou, voor mijn gevoel was dit gewoon een soort met de ratio. Er komt een kind aan. Je moet weten hoe dat allemaal zit. En je doet natuurlijk wel, ja, gewoon om lichamelijk.
Gewoon praktisch.
Ja, praktisch. Dat is het juiste woord. Okay. En ik ben nogal praktisch ingesteld. Ja. Zeg maar destijds ook. Praktisch, dat is het goede. Dus die weeën kwamen en toen dacht ik, oh, dit is een praktisch feit, want uit die cursus klopt. Eten en het gaat tegelijk weer uit.
Ja, ja, ja.
Dus, maar wat het is ook, ja, als ik nu achterom moet ik ook een beetje om lachen, maar ik kreeg dus rugweeën. En ja, in de cursus was duidelijk, we hebben buikweeën besproken. En dat overviel mij gigantisch, want het deed zo verschrikkelijk zeer, die rugweeën. En ik nog tegen Ari zeggen, pak dat boek erbij. Ik doe het verkeerd. Ik moet kijken hoe ik dat ook weer moest doen. In plaats van dat ik natuurlijk naar binnen ga. Ik stoot niet tegen de microfoon. Ging ik dat dus buiten zoeken van, ik doe het verkeerd. Weet je wel, die rugweeën, hoe vang je dat op? Nou, die zijn gewoon eigenlijk natuurlijk niet op te vangen. Dus, nou ja. achteraf moet ik daar dus wel om lachen. Ook want Adi, er was ook schaatsen, die lag er nog even te kijken. Zo helemaal in het begin, weet je wel. Dat besefte ik me wel heel snel. Ook tv uit, geen geluid, andere muziek aan, ander licht aan. En ik ga douchen. Maar ondertussen nog heel erg in die ratio van...
Dat, ja, hoe fixen we dit?
Hoe fixen we dit? Maar ja. Praktisch dan.
Ja.
En achteraf gezien, dat heb ik niet van tevoren kunnen weten, denk ik. Ik zag de pijn echt als een letterlijke pijn. Ik vond, en ik, daar kwam ook pas daarna zicht op. Ja, ik denk, mijn moeder had ook altijd wel heel erg de insteek van, nou, leed kennen wij niet. Het is allemaal goed, het is allemaal leuk. Nou, en die bevalling, dat was natuurlijk niet leuk. Dat was echt pijn. Maar ik dacht, hé, dat is negatief. Dus ik schoot in die verkramping.
Ja.
En dus ik zat wel...
Was je aan het vechten?
Ja, ik echt zo ademhalen en dan op slot gaan, omdat het pijn doet. Inhouden.
Ja. Ja.
En dan, maar dus niet mee met de stroom. Maar wat ik natuurlijk dan in mijn hoofd wel hoorde, want die cursusvrouw had gezegd, meegaan met de golven, meegaan met de golven. En ik dacht, fuck, ik kan niet meegaan met die golven. Dus dat was ook, ja, dat, nou ja, hè? Het was gewoon een innerlijke strijd.
Ja.
Maar Adi was overigens, dat was echt, die was hier ook wel ontzettend goed in. Die had vrij snel een goede methode om die rugweeën flink te masseren. Dus we waren een goed duo. Weet je wel, dan, hij zag het wanneer het aankwam en dan sprong hij in die stand. en ik was, oh ja, dat was overigens leuk om te melden. Ik had zo'n, ondanks dat ik dus heel in de ratio zit, echt een diep weten dat ik thuis wilde bevallen.
Ja.
Er was geen haar op mijn hoofd die dacht dat ik ergens anders heen moest.
Nee.
Want thuis is mijn veilige haven.
Ja.
Adi wilde als detail later het bed. We wilden een nieuw bed, maar ik kon dat bed bijna niet wegdoen, want ja, ik was daarin bevallen. En weet je wel, ik kan ook niet meer verhuizen, want ik wil graag, want ik heb hier mijn kinderen gebaard. Nou ja, dat is een kleine zijligging. Maar dat komen we gelijk bij het punt. Want de cursusvrouw had natuurlijk ook gezegd, je mag niet te vroeg bellen. Nou, dat doe ik dan natuurlijk ook niet, want ik ben praktisch ingesteld. Dus ik belde veel te laat. Ik zei ook, ik kan niet meer aan die telefoon komen. Dat was een van die dingen die ze dan in de gaten hielden. Nou ja, uiteindelijk kwam om 10:30 of zo kwam die verloskundige binnen. En toen had ik natuurlijk al 9 centimeter ontsluiting. En ik dacht nog, als ik er maar geen 4 heb. Want dit is een hele strijd voor als ik er dan misschien maar 4 heb of zo. Uiteindelijk was dat natuurlijk heel snel eigenlijk gegaan.
Ja, even, want ik heb dat niet meegemaakt. Hè. Vond je dat fijn dat je wist... jij vond het dus fijn om te weten hoeveel centimeter ontsluiting je had?
Nou, achteraf denk ik... Dat doe ik dan ook met de ratio, omdat dat een soort hoort. Hè? Het is gezegd.
Okay, ja.
Men checkt en dan weet je hoe ver je staat.
Ja.
Ik had bij de tweede besloten dat ik het niet wilde. En uiteindelijk op mijn gevoel zei dat ik het toch wilde weten.
Ja.
Dus het gaf mij toch steun om op dat moment daar maar... Het is wel iets... Ik denk dat heel veel vrouwen...
Want jij zegt het nu heel makkelijk, ja, inderdaad.
Ja,
precies.
Ja. Maar alsof het een feit is. Ja.
Alsof het...
En zo zitten er veel dingen in de geboortezorg.
Ja,
als feiten worden opgedrongen.
Ja. Ja. Ik heb dat... wij hadden ook geen verloskundige gevraagd. Maar ik heb ervoor gekozen omdat ik dacht... Ja, wat ik zie gebeuren is dit.
Ja.
Want stel je voor, het was 4. Nou, dan was er misschien paniek geweest. Er wordt heel veel opgehangen.
Zeker.
Terwijl dan niet... het is ook, er wordt heel vaak gezegd, centimeter per uurtje. Nou, daar is dat 100 verhalen, 100 verschillende verlopen. Ja. Dus je gaat ermee in je hoofd zitten. En het gaat je eigenlijk heel weinig geven.
Ja.
Ja.
Nou, maar het punt is, ik wist zo sterk dat ik bijvoorbeeld thuis wilde bevallen. Als ik op dat spoor ergens zat, dan had ik dat kunnen volgen. Maar... Nou ja, daar zaten toen nog ook nog veel lagen op. Dus zit ik dan toch in die ratio en ga ik dan dus mee in dat van ja, dat hoort zo. En dan laat ik me... Ik had dus 9 centimeter ontsluiting, maar waar ik meer mis op ging... Ik was natuurlijk in mijn slaapkamer. En zij ging vervolgens die gegevens op zo'n iPad zitten invoeren op mijn bed. En ik stond bij een kast zo te hangen. En toen keek ik en toen dacht ik, nou, maar dit hoort hier niet thuis. Dit doe je of ergens anders. Of nou, ik dacht ook, zit je kleren te bestellen? Of wat zit je te doen op die iPad? Dat ging helemaal mis met mijn beleving. Dus ik kwam een soort weer in de gewone wereld. Terwijl ik natuurlijk in een bubbel zat. en ik iPad en dan iemand anders op je Nou, dat ging dus niet goed, maar dat had ik natuurlijk vooraf niet. Maar dat had ik geen kennis van.
Ja, maar je voelde dat op dat moment gewoon heel sterk.
Ja, maar ja. Ik was al zo ver dat ik ook... Ik was niet in staat om daar wat van te zeggen. Overigens denk ik ook dat ik dat gewoon zeg maar sowieso niet in me had. Om dan in één keer te zeggen van... Ho, eens even, maar dit doe ik. Dat wil ik niet.
Nee.
En zij ging toen voelen. En uiteindelijk bleek Bas in een sterrenkijker te liggen. En het gekke is, ik wist niet wat het was. Ja, er werd alleen gezegd, hij kijkt andersom. Hij kijkt met zijn hoofd naar de sterren. En waar het bij mij helemaal mis is gegaan, is dat zij toen zei... je moet even op je rug gaan liggen, want ik moet voelen hoe het zit. Ik zei, nee, dat kan niet, want ik kan gewoon echt niet op mijn rug liggen.
Nee, nee. Nou, ik heb dat voor de grap ook even geprobeerd tijdens de... Maar dat is vreselijk.
Nou ja, maar wat er gebeurt, zij duwt mij naar achteren. Ik denk omdat zij denkt, nou, deze vrouw... nou, dan denk ik nu, dan weet je niet wie je voor je hebt. Want ik heb een vrij hoge pijngrens. En als ik dus wat zeg, dan is het eigenlijk al in de noten, weet je wel. Dan kan het ook echt niet. Maar zij duwde mij naar achter, wat zo vreselijk veel pijn deed. En waar, ja, ik ben daar natuurlijk helemaal op gestagneerd. En zij ging...
Heftig,
ja, ja, achteraf gezien. Maar dat ik vind het ook een soort heftig van mezelf, dat je dan niet...
Ja, maar dat is
ik niet bij machten was om te zeggen van hou op of stop of dit wil ik niet. Want ja, zij...
Ja, je bent het meest kwetsbaar en het meest krachtig tegelijkertijd in je bevolkingsproces.
Ja. Ja.
Dat kan je gewoon. Dat je vermogens heb je niet.
Nee, nee.
Nou, en er staat ook, je bent verantwoordelijk voor het kind. Dus je wil alles doen wat goed is.
Ja. Ja. Nou ja, en toch ook weer van als zij dat dus zegt, ja. Dan moet dat dus blijkbaar.
Ja, de expert.
Ja, ja. Ja.
En dit is ook nog wel echt een overrule. Ja, overrulend, zeg maar.
Ik ben overigens hierna wel... Ik ben ook van verloskundige praktijk veranderd. Omdat ik dacht, nou, dit wil ik niet.
Maar vertel eventjes...
Ja. Nou, wat zij dus ook, wat ik ook achteraf jammer vind... is zij ging echt ook ongevraagd. Ik denk wel 4, 5 keer, ik ga weer controleren. En dat heb ik ook echt als heel naar ervaren. Dat er iemand constant binnenin je zit. Dat vind ik zo, dat is zo intiem... Achteraf zien denk ik ook, zij zit dan zo met haar energie al bij Bas. En dat heb ik gewoon niet. En zij, nou ja, het bekende verhaal, ongevraagd vliezen doorbreken. Want ja, dat is dan het beste. Nou ja, puntje bij paaltje. Om een uur of... ik toen zij ook nog...
Even voor de helderheid, hè. Want ze doet het met de beste bedoelingen.
Jazeker. Ja, dat zal best. Ja. Ja.
Maar het is wel shocking als ze het zo hoorde.
Ik vind het shocking, maar ik weet wel, zij doet het niet om jou te pesten. Zij doet niet om Bas te irriteren of om. Zij doet het vanuit. Omdat zij denkt dat ze zo jou en het kind en het beste helpt en de veiligheid garandeert.
En ik niet weet dat zij, weet ik veel, na 3 keer controleren misschien ook genoeg is. En misschien was het ook 3 keer en is het mijn beleving onderhand wel 20 keer geweest, weet je wel. Dus het wordt ook groter.
Ja.
Maar uiteindelijk...
Maar het gaat ook over dat je geen regie eigenlijk meer hebt.
Nee, vanaf dat moment niet meer. Zo voel ik het ook. Die eerste 9 centimeter ging heel goed. Heel krachtig. Tenminste, wel in mijn ratio, maar ik had het, weet je wel.
Ja.
Ik was samen met Arie. En, en dan komt dat verhaal erbij. Uiteindelijk, rond 12:30 moest ik naar het ziekenhuis.
Wie beslist dat?
Zij, ja. Want, maar jij, ik wist ook dus niet wat een sterrenkijker was. Niet met die ene zin had ik voldoende informatie, zeg maar. Dat het dus andersom keek. Achteraf blijkt dat je dan dus... Het kindje gaat met een andere draai door de vagina heen. Dus je moet eigenlijk wel 14 centimeter ontsluiting hebben in plaats van 10.
Mm-hmm.
Daarom zit men zo op die laatste centimeters. Want anders heb je veel schade. Maar goed, uiteindelijk naar het ziekenhuis. Daar was ik dan in... Ik dacht, ik wil gewoon thuis bevallen. Maar als dit dan het advies is, ga ik naar het ziekenhuis. Ik naast Arie in die auto. Arie vond dat erger dan ik. Want die dacht, oh jee, ik zit met mijn vrouw die zo. En ik maar ben je opvangen. Eenmaal in het ziekenhuis werden we daar heel goed ontvangen. Maar bleek daar dat ik zwangerschapsvergiftiging kreeg. Dus dan krijg je nog iemand die heel... iemand moet nog bloed prikken. Dan wordt je urine nog eruit... moet dan weer eruit gehaald worden om getest te worden. En ik ging natuurlijk aan allerlei slangen. En wel daar op mijn zij. Maar wel op een bed. Niet meer lopend of iets anders. Mede dus door die zwangerschapsvergiftiging. Omdat ze dan... Blijkbaar is de kans dat je dan in een shock raakt.
Heb je dat zelf ook gevoeld?
Dat heb ik dus niet gevoeld. Maar helaas is me de vraag toen gesteld, wil je medicatie? En ik was daar zo op tegen. En toch heb ik toen gelijk gezegd, ja, is goed. En daar heb ik heel veel spijt van. Want een deel weet ik gewoon niet meer. Ik ben daardoor, dan word je dus, ja, je wordt wel meer in rust gebracht. Maar en ja, maar dat, nou, dat is dus gek. Want ergens verlies je ook een soort, ik denk de feeling met de natuur.
Oké.
En uiteindelijk mocht ik ook, ja, bij een ster kijken ga je op een gegeven moment pestdrank krijgen. En dan wordt dan gevraagd om tegen te houden. Omdat dan mag het er nog niet doorheen. Dus dat moest ik heel lang een soort ophouden. Nu denk ik, ja, hoe kun je pestdrank eigenlijk ophouden? Maar goed. En dan op een gegeven moment weet ik nog dat ik helemaal dacht, dan moest ik persen. Ik kon dat gewoon niet. En zeker nu ik weet, omdat ik daarna nog ben bevallen, weet ik nu, ja, dat gevoel heb ik helemaal niet gevoeld. Dat het zo'n natuurlijke drang is. En dat was al weg. Daarbij komend, dat vergeet ik dan eigenlijk nog te vertellen. Het duurde en het duurde. En het was natuurlijk ook midden in de nacht. Dus ik weet nog dat ze elke keer zeiden, ja, we proberen het nog een half uurtje, nog een half uurtje. Nou, in de heet van de strijd zijn half uurtjes heel lang. Maar ik denk dat misschien aan de gynaecoloog lag, want die moest natuurlijk 's nachts uit bed gehaald worden. Dus uiteindelijk was om 4:30 de gynaecoloog binnen voor de vacuümpomp. Want er zat natuurlijk een keizersnede anders aan vast. En ik weet wel dat ik die vrouw kwam binnen en ik zei tegen haar, hoe lang nog? Een kwartier. En zei ik, het is goed. En toen had ik wel vertrouwen in haar, want dat vergeet ik, dat is misschien nog wel een belangrijk stukje. Ik weet ook dat ik vlak daarvoor ook echt dacht, nou, heel de wereld kan geboorte geven, maar ik kan het gewoon niet. Daar kwam echt wel een eigen thema ook, dat het niet goed genoeg doen. Ik kan het gewoon niet, ik kan dit blijkbaar niet. En dat is dan zo'n diep punt wat je bereikt. Dus toen zij kwam en met die vacuümpomp dacht ik, nou, het is helemaal goed, want het moet er inmiddels uit. En ik was als de dood voor een keizersnee. Dat was echt dat wilde ik niet vanwege de hechting. Dus ik dacht, ik wil dat kindje gelijk op mijn borst en ik wil erbij zijn. En toen kwam die vacuümpomp. En dat is denk ik voor Arie het allerergste moment. Want hij zei achteraf, nou, ik wilde echt zeggen, stop hiermee. Maar voor mij was het een grote opluchting, want ik had hulp. En toen is Bas gelukkig vaginaal geboren. En dat is voor mij zo'n, nou, daar kan ik nog helemaal ontroerend van worden. Want daar ben ik zo dankbaar voor dat hij door mijn lijf is. Ik kan dat nog voelen. Zo'n sterke kracht dat hij toch door mijzelf naar buiten ging. Maar daarmee zijn ook alle luiken opengebroken van de controle die ik had. Want ik heb alleen maar gehuild en gehuild en gehuild daarna. Alsof ik heel die ratio kwam eruit. Weet je wel, alles. Op een gegeven moment zei zo'n verpleegkundige ook van, zijn dit nog wel tranen van geluk? Ik dacht, ik weet het niet, weet je wel. Maar er is heel veel. Hij heeft, doordat hij gewoon vaginaal door mij heen is gekomen, ben ik gewoon innerlijk opengebroken. Dat is echt het beginpunt, vind ik, van mijn innerlijke reis.
Ja.
Ik had overigens dus helaas een knip en een scheur en veel hechtingen. En dat vind ik achteraf nog wel eens jammer, want Bas werd op mijn buik gelegd. En dan gaan ze redelijk snel die hechtingen doen. Maar ik had er gewoon 21. En dat deed zo vreselijk zeer. En die zei die vrouw, ja, maar dit moet even. Want, Nou, nu ik dat zeg, is dit blijkbaar dus een thema dat ik dus blijkbaar allemaal volg. Want ik was heel gespannen, want het deed gewoon hartstikke zeer.
Ja.
Maar je hebt wel Bas op je buik.
Ja.
En dat vind ik voor hem heel jammer. Dat ik denk, oeh, ik weet gewoon dat ik daar strak lag. Omdat ik zat te concentreren op dat ik niet nog meer pijn wilde hebben. En dan heb je toch al je baby op je buik. Dus dat vind ik toch nog achteraf gezien wel een jammere.
Had je graag gewild dat ze wat langer hadden gewacht?
Ja, zeker. Want ik had zoveel pijn ervaren op dat laatste stuk. En dan, ik kon het gewoon niet dragen om nog meer te hebben. Ik weet ook dat ik alleen maar tegen haar heb gezegd, laat me ontspannen. Ik kan daar nu nog tranen van krijgen. Dan denk ik, oh, ik wil rust. Ik wil ontspannen.
Yeah.
En ik kan het niet, zei ik alleen maar. En ik moest ook huilen. Dat raakt me nu nog wel. Ja, dat ik denk, oh, weet je wel. Ook voor dat mannetje. Ik denk, dan lig je wel op mijn borst, maar toch ook heel gespannen. Maar wat ik wel heel trots op ben, is dat ik... Want uiteindelijk is Bas dus 4:15 geboren. Dus die laatste centimeter van, ik had om 11:00 9 centimeter. En om 4:15 was hij er. Maar het kon ook allemaal zo gaan, omdat Bas het zo vreselijk goed deed in de buik. En dat vind ik, dan denk ik, wauw, weet je wel. En dan naar mijn eigen proces kijkend, heeft hij mij dat dus echt gebracht. Dat ik denk, nou Bas, dankzij jou mocht ik dit meemaken en mocht ik openbreken. Omdat jij het ook zo goed deed in die buik. Want anders was er al veel eerder om een keizersnede geroepen.
Ja.
Dus dat, ja. Dat wist ik eigenlijk een soort gelijk. Dat ik hem zo dankbaar was voor deze. Want ik heb het ook wel gezegd. Wat een strijd heb ik daarna geroepen. Maar dat is wel echt werkelijk mijn eigen strijd. Mijn eigen innerlijke strijd.
Mm-hmm.
Dus ja, maar goed. Het was wel ook een inspiratie om uiteindelijk daarna de scriptie voor mijn opleiding te schrijven. En ja, en helemaal dat proces aan te gaan. Want ik weet nog dat ik na 3 maanden bij mijn leertherapeut kwam. En daarvoor vond ik het gewoon elke keer gezellig als ik daar was. En toen, die keer zei hij, nou, wat wil je? En toen zei ik, nou, wees maar stil. Ik wil een uur alleen maar huilen. En ik heb echt alleen maar gehuild. Dus dat is voor mij ook echt het begin geweest. Dat ik gewoon letterlijk ben opengebroken. Dat mijn innerlijke wereld gewoon naar buiten kwam. Dat ik letterlijk leerde voelen wat het deed.
Ik ben ook heel visueel ingesteld. Maar ik zie een soort van... Dat zat een soort van plaat, zeg maar,
ja,
hier.
Ja.
En ineens die plaat gaat weg. En ineens is er een connectie tussen hoofd en lijf. En,
ja,
en stroomt dat ineens. Ja. En werkt dat samen.
Ja, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat heb ik zo vaak tegen die therapeut gezegd. Ik zeg, oh, er zit hier iets, weet je wel. Ik zeg, oh, en dat... Want, ja. Maar daaronder wist ik ook dat het heel sterk was. Omdat ik bijvoorbeeld ook heel... Ja, bijvoorbeeld, ik weet nog, hij hapte ook gelijk aan. Ik kon gelijk voeden. Komt ook omdat ik van de boerderij kom, omdat ik heel erg met dat natuur was opgevoed. Dus dat die onderste laag, zeg maar, die als ik daar contact mee had, was het dus heel sterk.
Ja,
maar ja,
zeker.
Ja. Dus ja. Nou ja, misschien om in een vogelvlucht even naar de tweede en derde bevalling door te vliegen. Want Isa is de tweede, bij mij is tweede dochter.
Hoe ging dat? Want jij hebt zoiets heftigs meegemaakt.
Ja.
En dan kies je er toch voor. Of hoe gaat zoiets?
Ja, inderdaad, ja. Maar, ja. Nou, ja, ondanks het gekke is dat het dus inderdaad heftig is... maar dat ik de geboorte geven aan zich zo fascinerend vond... wat daar dus allemaal mee losbrak... dat ik wel gelijk wist, ja, dit is zo natuurlijk iets... zo spiritueel weten wat hiermee vrij kan komen... dat ik dat... Ja, ik heb natuurlijk ook bij de leertherapeut wel veel innerlijk werk gelijk gedaan op deze stukken.
Ja.
Ook wat er bijvoorbeeld bij zo'n verloskundige gebeurt. Dat ik me dan natuurlijk laat duwen en niet zeg, hey ho, ik wil dit niet. Het is mijn geboorte, mijn wensen hier.
Mm-hmm.
Dus daarin kon ik wel stappen maken. En ik kon ook voor die tweede bevalling heb ik, en dat was wel komisch, want ik heb het gelijk in die bevalplan gezet. Nou, er wordt geen iPad meegenomen op mijn slaapkamer.
Weet je wat? Gewoon praktisch punt.
Ja, precies. En de verloskundige blijft beneden. Ik blijf met Arie samen. Dus dus dat was een... Uiteindelijk, het leuke is dat ik bij Isa had ik ook weer een heel fijn verlof. Heb ik daar overigens mijn scriptie ingeschreven voor die studie. Zo stroomde dat. En toen zat ik op een dag koffie en ik had een boek uit. En toen zei ik tegen haar, nou meid, het is helemaal goed. Ik heb alles gedaan wat ik wilde. Ik heb genoten, ik heb gerust. Ik heb mijn boek uit. Ik had mijn boek letterlijk uit. Je kan gewoon komen. En dat was dinsdagochtend om 11:00. Nou, en 's avonds om 8:00 was ze er. Dus en dat was eigenlijk heel anders. Want Bas zat op de peuterspeelzaal. Die heb ik toch nog 's middags opgehaald. En toen dacht ik dat ik mijn vliezen waren gebroken. En toen dacht ik, oh, nu ga ik dan wel die verloskundige bellen. En toen kwam zij kijken en zei ze, nou, het zijn niet je vliezen geweest. Maar het is denk ik wel even goed dat je gebeld hebt. Want ik zie dat het begonnen is. En dan weten we hier in ieder geval van. En zei ze, omdat jij vorige keer... Want ik was wel overgestapt naar een andere verloskundige praktijk. Maar toen zei ze, omdat jij wel laat had gebeld... komen wij om 8:00 weer kijken bij jou. Want toen was het 1:00 of 4:00 of zo, 's middags. Maar Bas liep nog rond. En toen zei ook, vond ik echt een hele fijne tip. Weet je wel, Arie brengt Bas even weg naar de, waar hij naartoe ging. Jij gaat ondertussen douchen en het komt gewoon helemaal goed. Nou, ik had heerlijk lang gedoucht. Toen was ik veel beter in de kracht van visualiseren. Dus onder die douche, ik zag die pijn ook helemaal niet meer als pijn. Was de weg ernaartoe, daar stond ik heel anders in. Nou, toen zijn we op bed gaan liggen. En toen dacht ik nog, nou, dit, hoe lang zullen we hier liggen? Weet je wel. Uiteindelijk ging dat ook, ja, het was zo fijn. Ik vond het zo fijn dat ik alleen met Ari was. En gewoon in onze slaapkamer. En dit keer weer de rug weeën. Maar goed, wist ik dat ik gewoon mijn gevoel kon volgen. En ik hoefde geen boek erbij te pakken. En uiteindelijk zei Ari om 7 uur... oh, ik moet gaan bellen, want dit gaat helemaal mis. Want het gaat veel sneller dan we denken. En, maar ik was daar heel content mee. En ik weet nog, toen lag ik inmiddels op mijn zij.
Wat vond jij ervan dat Ari zo zei van, oh, we moeten bellen?
Nou,
daar
kon ik gewoon een soort niet meer aan. Ik doe maar je ding, weet je wel. Ik lig hier en achteraf denk ik, oh ja, ik had zo'n, het was gewoon helemaal goed. Maar hij had dat wel inderdaad nog nodig, want hij dacht, er moet iemand bij.
Ja.
Dus hij had ook net een washand gepakt. Die had hij boven op mijn hoofd gelegd. En ik weet nog dat ik dacht, waarom? Maar hij ging naar beneden. Ari is ook praktisch, want de washand hoorde erbij. Maar hij ging die deur open doen. Maar toen kwam ik wel weer bij hetzelfde. Bij Bas kwam ik toen bij het moment dat ik dacht, oh, iedereen kan dit, behalve ik. En toen weet ik nog dat ik dacht, oh, zo voel je je, denk ik, als je heel ziek bent. Of als je als het einde nadert. Omdat dan zit je zo in dat rouwen, zo in dat. Ja, toen voelde ik die heel dichtbij. En toen lag ik daar en toen dacht ik, oh ja, zo voelt dat gewoon. En toen kwam die verloskundige binnen. En toen, achteraf moet ik ook lachen om mezelf. Want ik kom dus echt, dan herken je jezelf van die boerderijgeluiden. Ja, zo hoorde ik er zo'n oe-kreet uit, omdat ik het toen kon laten gaan. Dat zij binnen was. En ik had dus mijn kleren nog eigenlijk aan. Ik had ook gewoon mijn broek nog aan. En ik voelde Isa staan. En wat ik jammer vond, is dat zij gelijk tegen mij zei, ja, maar zo gaan we niet doen, Kitty, niet schreeuwen. En toen, dacht ik gelijk, oh, weet je wel, jij ziet niet wie ik ben, want dit doe je puur om tijd te winnen. Dat wist ik gelijk. Ik denk, tuurlijk, jij doet tijd winnen, want je ziet ook wel donders goed dat het al ver is. Maar dit moet je niet tegen mij doen, want zo ben ik niet. Je wilt niet tegen mij schreeuwen. Ik schreeuw niet voor niks of zo. Het is gewoon een soort innerlijke kreet. Nou, uiteindelijk legde zij natuurlijk, had ze tijd nodig om even al die spullen klaar te leggen. En toen deed ze mijn broek uit en Isa kwam. Dus achteraf zei ze ook, als jij je broek uit had gehad, was Isa er al geweest. En daar denk ik, jammer dat ik die broek niet uit had. Maar waarom had ik mijn broek nog aan? Omdat ik zei gelijk naar Ari, ik zeg, oh, en niemand is ongevraagd binnen geweest. Daar kwam gelijk het tweede thema, weet je wel. Dat ik dacht, oh, dat vond ik eigenlijk jammer. Want ik dacht, oh, als ik dus wel mijn broek uit had gehad, dan had ik haar dus zelf kunnen opvangen. Maar dat kwam dus duidelijk nog van de eerste keer wel terug. Dus mijn Isa is uiteindelijk op 14 februari geboren.
Valentijnsdag.
Ja, en dat heb ik extreem bij haar gevoeld. Ik heb gelijk gezegd van nou, het is alsof ze een liefdeskind is of dat het draagt bij zich. Maar ja, ik dacht, ze nam echt een scheut liefde mee op deze dag.
Super, ja. Prachtig.
Ja. Dus wat die verloskundige wel fijn deed, is mij natuurlijk vervolgens laten. Want ze ging beneden toen alles invullen. En ik heb heel lang met Isa zo kunnen liggen. Gewoon op mijn bed, op mijn buik en nog niet gedoucht. Weet je wel, gewoon helemaal heeft ze dat gewoon gelaten. Dus dat was heel fijn. Dus ja.
Het was eigenlijk niet nodig geweest.
Nee. Op 8 minuten na. Dat is, want ze was er eigenlijk 8 minuten binnen of zo. En toen kwam Isa, ja. Maar, en ik kreeg wel heel vaak de vraag natuurlijk van, waarom ga je dan thuis bevallen na zo'n eerste bevalling? Maar dat is een heel sterk innerlijk weten. Ik wist gewoon, nou, bij haar gaat dat helemaal goed. Ik hoef niet weg. En,
oh, grappig. Dat is dan voor mij weer geen vraag. Ik stel hem dus ook niet.
Nee,
grappig.
Nee, maar die krijg je dus wel. Die kreeg ik wel. En ik vond het wel lastig, want dan moet ik mezelf gaan verdedigen waarom ik iets doe. Dus, ja, en ik had er ook geen woorden voor. Dat is gewoon een innerlijk weten. Nee, en dat is ook wel mijn ding. Dat vind ik lastig. Dan moet ik aan de buitenwereld mezelf gaan verdedigen en zeggen waarom of hoe.
Ja.
Ja.
Oh ja, nee, ja. Dat, ja.
Ja.
Heb je er nu wel woorden voor? Voor mij is het namelijk zo logisch.
Nou, voor mij, ja, daarom heb ik er dus bijna ook geen woorden voor. Omdat het zo logisch voor mij ook is om in mijn eigen natuur te bevallen. Mijn eigen slaapkamer, mijn eigen nest eigenlijk. Ja, mijn liefdes. Ja, hier is de. Ik bedoel, ja, hier is ze ook gemaakt bij wijze van. En hier komt ze ook ter wereld.
Ja, ja, en dat Mag ik daar iets over zeggen?
Ja.
Nou ja, er zijn ook precies dezelfde hormonen betrokken bij het maken als bij wanneer het geboren wordt. En dat zijn, oftewel er is een setting, de energy that gets the baby in, gets the baby out. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg, maar om je helemaal te kunnen ontspannen en heb je dus precies wat jullie beiden ook zeggen. Je wil geen harde geluiden, je wil hele zachte lichten, je wil gewoon helemaal vertrouwd samen zijn met je partner. Zodat die hormonen helemaal vrij uit hun werk kunnen doen. Waardoor je helemaal ontspant, opent, zacht bent en helemaal kunt voelen.
Ja. Nou, en
dat is het makkelijkst vaak in je eigen slaapkamer.
Ja.
Je eigen huis.
Ja, en ook het feit dat ik... daar kan ik alle geluiden maken die ik wil. Of kan ik helemaal mezelf zijn. Misschien anders ga ik toch in de aangepastheid om aan iets anders te denken. Ja. En thuis kan ik daarin mezelf zijn. En heb ik, denk ik, achteraf gezien, voel ik meer regie. Want het is mijn huis, het is mijn plek. Dus ik weet
jij
dan ook...
de baas.
Dan ben ik toch meer de baas dan ergens anders.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en Noah is bij mij de derde geboorte. Dat is een...
Daartussen geen miskraam meer.
Nee. Zou ik daar nog een andere podcast aan kunnen wijden. Want Isa kwam niet vanzelf. Want ik had mijn plaatje bedacht dat ik op een gegeven moment 2 jaar of zo ertussen wilde. Maar daar kan ik nog een andere keer aan wijden. Maar daar hebben wij 1,5 jaar over gedaan. Nou, dat deed ook heel veel met mij. Want ik kan dus duidelijk niet de controle loslaten. En loslaten zei iedereen, je moet loslaten. Nou, die kon ik op een gegeven moment wel in elkaar slaan. Mensen die zeiden, je moet loslaten. Want ik dacht, hoe doe ik? Hoe laat ik los?
Iets wat ik heel graag wil. Ja, precies.
Ja, wat mijn grootste wens was, kon ik dat niet loslaten. Maar... Nou ja, daarover misschien nog eens een keer een andere... want daar kan ik ook wel een hele podcast aan wijden. Maar zij had dus 1,5 jaar geduurd. En bij Noah dacht ik, nou ja, dan moeten we misschien wat eerder beginnen. Nou, en Noah was natuurlijk dezelfde maand, was Noah er nog. Dus zij zitten kort op elkaar. En was ik wel, denk ik wel... Ik gaf Isa dan nog borstvoeding. En vlak daarna ben ik zwanger geworden. En ik was wel... Misschien, ik denk ook wel eens, mijn lijf was ook nog wel moe. Die was natuurlijk ook nog gewoon in werking. Dus ik was bij Noah eigenlijk best wel moe in de zwangerschap. Meer moe dan bij de anderen. En ik begon dus ook al eigenlijk moeier aan de bevalling. Mm-hmm. Ik denk dat ik dat pas achteraf een soort gezien heb. Maar de bevalling van Noah was ook... Noah was was 9 dagen te laat. En het was de warmste zomer ooit. Dus het ging toen niet onder de 35 graden overdag. En niet onder de 25 s'nachts. Ik weet het allemaal, want ik heb 100.000 keer weer online zitten kijken of het misschien afnam. Maar het nam niet af. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment op maandagmorgen... Ik ben op dat bed gaan liggen. En toen zei ik tegen Ari, ja, zij komt vandaag. En Ari heeft de kinderen dan weggebracht. En toen heb ik het
die
eigenlijk...
Die wilde je er niet bij?
Nee, dat heb ik... Dat is... Nee, want dan ligt... Nee, dat wist ik wel dat ik dat niet kon. Want dan ga ik wel om hun denken. En dan daar ligt mijn verantwoordelijkheid te hoog. Dat ik dan niet aan mezelf... Want dan ga ik toch voor hun minder geluid maken.
Ja, of heldere keuze.
Ja.
Dus gewoon zelfkennis en
Ik denk, dan ga ik op hun... dan stagneert het ook.
Ja.
En eigenlijk... Ik heb die eerste 2 heel erg met Ari gedaan. Maar bij Noah heb ik heel lang alleen boven gezeten. En hij was aan het werk beneden. En op een gegeven moment kwam ik naar beneden. En toen zei ik, het begint nu wel wat meer. Maar toen keek hij naar mij en zei, Kitty, volgens mij is het al behoorlijk aan de gang, weet je wel. Dus toen was het 2:30 of zo. En ik zei, ja, misschien moet je nu maar mee naar boven komen. Maar ik had het helemaal in mijn cocoon gedaan. Ik lag lekker op mijn kamer, ondanks dus die hitte. Ik was helemaal in mijn cocoon, ramen dicht, gordijnen dicht, licht aan. Of mooi licht aan, zeg maar. Maar toen had hij die verloskundige dan gebeld, die bleef beneden. En wat fijner was, dat ik tegen haar dus kon zeggen, ik wil geen controles. Want dat bevalt me niet. Is me niet goed bevallen.
Niet goed bevallen.
Ja, mooie woordspeling. Maar één keer zei ze wel, ik weet nog heel goed, toen was helemaal op het eind. Toen zei ze, ik wil het gewoon nu graag controleren. Want weet niet, er was een reden voor. Maar toen ging zij helemaal... Ik zei, ja, maar ik kan niet meer lopen. Nee, ze zei, dat hoeft ook helemaal niet. Dus ik hing bij die kast en ging er helemaal onder hangen. En dat was voor mij dus ook heel fijn. Dat ik dacht, wauw, jij gaat mij niet op dat bed willen slepen. Je gaat helemaal met mij mee.
En of... waarom wilde zij voelen? Ja, oh, dat weet je niet meer.
Ik denk dat het ook iets met die ontsluiting had. Maar, want ze ging toen weer weg. Dus het was, denk ik, tussentijdscontrole. En... De weeën bij Noah waren heel krachtig. Toen had ik inmiddels beenweeën. Nou, bij de eerste was ik dan dus helemaal in paniek geraakt. Maar goed, ook daar raakte ik dus niet meer van in paniek. Ook daar had Arie op een gegeven moment een hele goede massage voor. En bij Isa was de allerbeste tip naar voren gekomen bij de tweede geboorte. Zo'n kammetje in je handen. Dus inmiddels, ja, dat is dan, dan kan je zeg maar met zo'n kammetje. En dan kan die pijn niet ergens anders ook nog eens een keer heen. Omdat je dan focust op die... Nou, dat was mijn redding bij Isa. En dat was ook bij Noah echt een goede... pijnprikkel. Dus die weeën kwamen heel krachtig, maar ik kon ze ook heel krachtig opvangen. En uiteindelijk weet ik nog, ja, ik zei tegen Arie, oh ja, nou heb ik persdrang. Dus toen besefte ik me ook weer zo dat ik dat bij Bas dan dus niet kon voelen. Dat dit was zo'n natuurlijk proces. En ook zo mooi dat ik bij Noah heel bewust kon voelen dat je op een gegeven moment denkt, oh, dit trek ik niet meer langer, maar dat je dan weet dat je er eigenlijk zo bijna bent. Dus... Nou ja, toen ben ik op dat bed gekomen. Wat ik bij Noah dan dus weer jammer vond, is toen dacht ik, oh Kitty, dat heb je dus blijkbaar dus weer niet in de... Hè, zover gaat de controle ook weer niet. Toen kwam iedereen binnen, voor mijn gevoel iedereen, maar de verloskundige en de kraamzorgster en mijn...
Heel peloton.
Nou, en die schoten dat licht natuurlijk aan.
Oh.
Dus toen dacht ik, jeetje, ook dat niet. Hoe had je nog moeten neerzetten, weet je wel. Maar daar kun je allemaal niet meer aan denken. Maar dus ik kwam op dat bed en de een hield mijn arm vast en de ander. En toen voelde ik me een soort zo'n wild dier, weet je wel. Dat je dan een soort gevangen wordt. En, maar goed, ook bij Noah was die persdrang was zo... Na 3 keer persen was Noah er. Dus dat was... Het is een kort stukje geweest, maar... Ik dacht, oh ja, zelfs dat laatste stukje had ik nog... misschien nog moeten zeggen. Maar ook zij... Ja, zij kwam binnen 3 keer. Dus dat was een hele krachtige bevalling. Dat vond ik nog wel... Die verloskundige zei, wow, krachtige weeën. Maar krachtig opgevangen. Hele krachtige bevalling. Nou, ze voelde dat ook. Zij werd op mijn borst gelegd. En dat was helemaal... Ja, helemaal goed. En dat zie ik ook aan Noah. Veel levenslust. Noah is ook krachtig. En dat zie ik wel in haar terug. Ja.
Er komt geen vierde volgens mij, hè? Want dan zou je hem denk ik echt alleen gaan doen.
Ja, ja dan zou ik hem alleen gaan doen. Nee, ik ben wel... Nee. Dus we zijn... Nee, inderdaad. Ja, nee. Maar ik vond wel... ja, en gelijk ook weer happen. Dus dat vond ik een hele... Ik denk ook bij hun twee dat ik heel erg ook die vrouwelijke energie gevoeld heb. Gewoon echt het intuïtieve en het krachtige en helemaal in mezelf. En de power dat ik dit gewoon helemaal kan. Ja,
ja dus ja. Die eerste overtuiging van ik kan dit niet, ik ben niet goed genoeg.
Die waren erbij, ja, die waren daarna af. Ik kom hem overigens in mijn dagelijks leven nog wel tegen. Maar tijdens die geboortes was dat er helemaal af. En veel meer de regie. Ik bepaal. Ja. En ondanks dat ze dus dan wel nog zo'n controle doet, omdat het dan denk ik een soort... dan laat ik me dus overroelen door de expert van blijkbaar hoort dit, of dat heb ik dan nog wel. Maar ik heb wel echt die vrouwelijke energie bij hun gevoeld. Om het zo vanuit de natuur te doen en de kracht. Ja. En hier sta ik. Ja, dat heeft me er wel aan, heb ik er wel aan overgehouden. Maar ik had echt, ik kan ook van mezelf nu echt zien, ik heb die eerste bevalling zo nodig gehad om in dat stuk te komen. Want dat kon ik daarvoor gewoon niet. Daarvoor was het heel mannelijk en dominant. Speelde veel meer een hoofdrol dan de vrouwelijke zachtheid.
Ah.
Ja. Ja.
Wat brengt je dat?
Ja. Ja, echt zachtheid naar mezelf. Dus dat het er allemaal mag zijn. Ja, dat brengt mij... Ja, veel meer verbinding en liefdevol naar mezelf kijken. En dat zie ik. En daardoor kan ik de kinderen een soort ook veel beter zien. Dat ik denk, oh, het hoeft allemaal niet zo poes, poes, poes. Of het moet. Of we mogen allemaal. Ja, er mag veel meer zachtheid in. En ik denk dat ook, als ik dat laat zien, dat het voor hun ook een fijne spiegeling is.
En had je vanuit je opvoeding meegekregen dat dat zwakte was?
Ja, huilen zat er niet in bij ons. Liever niet. Dus dat is bijvoorbeeld, hè, dat huilen zou ik dan aan, gewoon emoties tonen. Ja, dat zat er bij ons veel minder in. Wel veel zorgen, maar echt emoties tonen, dat kwam veel minder voor. Of er werd er niet over gepraat. En hoe ik zit nu te denken hoe ik die zachtheid er ook in heb gebracht. Want dat zei ik in het begin. Bij Bas had ik dus een praktische cursus. Zie ik dan toch meer als het soort mannelijke energie. En bij Isa was ik op zwangles gegaan. Dus dan ga je zingen met je baby in de buik. Dus dan zing je liedjes voor je kindje. En bij Noah heb ik eigenlijk zwangerschapsmessages genomen. Dus in die zin is dat ook eigenlijk een verandering wat ik voor de kinderen, wat ik tijdens de zwangerschap heb gedaan.
Ja.
En kan ik aan die laatste twee wel zien dat daar veel meer zachtheid kwam.
Ja, mooi.
Ja.
Mooi.
Het is een heel verhaal zo. Maar
ja, ja. En dat zei Niki ook zo mooi van, ik heb dat allemaal meegemaakt, want dat maakt mij zeg maar in wat ik nu neerzet voor andere vrouwen ook weer sterker. Wat is jouw, wat voel je voor missie? Wat wil je graag?
Ja, nou de missie is bij mij, misschien moet ik het even dan nog vertellen, want Noah sliep uiteindelijk dus heel slecht, de laatste. Of zeg maar, mijn laatste kindje sliep dus heel slecht, wel een jaar lang, waardoor ik echt chronisch slaaptekort had. Nou, dat doet ook, ik heb ontdekt dat, hoeveel dat met je doet.
Mm-hmm.
En toen heb ik me dus wederom ziek gemeld, omdat op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Toen ging zij beter slapen. En ik wist dat dat jasje al lang niet meer goed zat als HR-adviseur in een commercieel bedrijf wat vrij hard werd. En ik werd zachter. Dus misschien veranderde zij zo niet zo, maar ik in ieder geval wel. En toen dacht ik, oké, nu moet ik weg. En dat gaat bij mij dan altijd een beetje radicaal. Dat doe ik dan dus ook gelijk. Dus ik heb dat opgezegd. En toen ging zij veel beter slapen. En ik denk wel eens dat dat nu ook wel eens bij mijn missie hoort. Het kan, weet je wel. Het kan. Je kunt uit die ratrace stappen en dan toch iets anders gaan doen.
Kijk.
Ja. En ik heb daarna, ik was vreselijk moe. Want ik heb toen echt een jaar ook gewoon niks gedaan. Dat ik echt, ik was zo moe. En toen heb ik ook de rust genomen. Toen kwam ook de lockdown overigens op een gegeven moment. Nou, daar had ik helemaal geen stress van, want ja, ik was thuis. En ik dacht, hoe anders had me dat helemaal over de klink gejaagd. Dat ik dan thuis moest werken met drie kinderen. En dan had ik het helemaal niet, want dat wilde ik dan goed doen. En daarna ben ik dus voor mezelf een eigen praktijk gestart. En dat is zijn concessies doen, want uiteindelijk gingen we dus op één salaris verder. Dus dan moet je concessies doen dat je misschien minder uitjes doet of andere vakanties. En het had ook wel een beetje, het had ook wel met waarde te maken, want dan ga je in één keer op één salaris leven en dan bracht ik geen waarde meer in, vond ik zelf. Dus dat zijn hele processen waar ik doorging. Maar dan kreeg ik wel vaak uit de omgeving te horen, ja, jij kan er blijkbaar uitstappen, maar wij kunnen dat niet. En toen dacht ik, nee, iedereen kan dit. Maar er zijn wel, ja, dan ga je wel door.
Alles
kan,
alles heeft een prijs. En jij was bereid die prijs te betalen.
Nou ja, dat is het. En als ik nu kijk, dan denk ik, oh Kitty, wat had ik? Ik had geen ruimte om te denken. Want ik had gewoon
overleven.
Ja, het is overleven. Want ik heb drie kinderen en ik werkte. En als ik dan weer thuis kwam, dan waren natuurlijk de kinderen er. De kinderen er waar je voor je wilde zorgen. Maar ik kon het bewijs van mijn eigen intuïtie niet horen. En nu heb ik weer zo'n betere verbinding. En het is zo'n heldere lijn. Maar die had ik niet kunnen hebben in die ratrace, zeg maar.
Nee, dat, ik heb jou toevallig eerder gesproken. En jij zegt ook, dat vond ik ook zo mooi, dat door echt uitgerust te zijn, maar ook steeds schoner te eten, wordt dat lijntje met die intuïtie, die wordt heel, heel schoon, heel helder, heel...
Ja, dat is een bijkomende. Want in die slaaptekort ging ik steeds meer suiker eten. Ging bijvoorbeeld steeds meer chocola eten, waardoor je natuurlijk in een steeds dieper dal raakt. En nu als ik bijvoorbeeld mijn cliënten heb, dan denk ik, oh ja, ik heb ook gewoon heldere voeding bijvoorbeeld nodig om die lijn ook goed te houden en die verbinding met mezelf te houden. Dus dan kan ik er veel beter bij zijn vanuit een innerlijk weten dan met de ratio bijvoorbeeld. Ja. En dus ook naar mijn kinderen. Ik zie daar echt een verschil in. Dat ik denk, oh, ik zie jullie nu echt.
Ja.
Ja, op een andere manier.
Ja, zeker.
Ja. Ja.
Ja, ja, mooi.
Ja.
Ik heb die omslag natuurlijk gezien.
Ja.
En ik dacht altijd, ja, hoe lang ga jij hier nog blijven werken, weet je wel? En dan, op een gegeven moment stapten ze eruit.
Ja.
En zie ik nu echt heel, die afstemming vanuit, dat je echt, nu leef je het echt.
Ja. Maar goed, veiligheid en zekerheid. Oeh, dat was een jasje die mij toch, die trekt mij heel erg aan. Nog steeds kan ik wel, in het begin dat ik dan ook wel thuis had, ging ik nog wel 100 keer zoeken naar een vacature. Dat moet ik toch weer doen, omdat ik zo van die zekerheid ben. Maar dat laten varen is ook, dat geeft ook heel veel. Maar dat heeft echt moeite gekost.
Het was een proces op zich.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Maar je hebt het wel gedaan.
Ja, hè?
Ja. Ja. En nu zit je hier.
Ja, nu zit ik hier, ja. Nou, en dat is denk ik ook wel met mijn praktijk. En ook met moeder worden. Het idee ontstond. Wij hebben dat proces heel erg gevoelsmatig gedaan. Van de ene stap kwam de andere stap. En
onze mannen zeiden, hebben jullie een plan?
Nee, dat hadden we niet.
Hoeveel gaan jullie uitgeven? Wij volgen gewoon het licht.
Mijn man die bij de bank werkt, dus die denkt, hoezo geen plan? Hoezo het licht volgen? Daar is nog nooit een lening op verstrekt. Maar goed, we hadden geen lening nodig. Maar we hebben dat zo gevoelsmatig gedaan. En elke keer dacht ik achteraf weer, oh ja, ik heb weer een paar stapjes gezet. En ik heb weer een paar stapjes gezet. Ik kon niet meer terug. Waarvan ik nog wel eens dan ging bijvoorbeeld vacatures zoeken. En op een gegeven moment dacht ik, dat ga je niet meer doen. Maar dat bleef ik dan toch een soort doen met mijn hoofd. Maar goed, gevoelsmatig wist ik dat we steeds stapje voor stapje verder kwamen. En nu zie ik dat dus ook wel. Mijn grootste moeilijkheid was om tegen mezelf dus te zeggen, ik ben dus nu therapeut. Ik ben analytisch therapeut. Want ik had altijd in de HR gezeten en ik had een jaar opleiding gedaan voor een coaching. En vervolgens had ik deze studie gedaan, die 5 jaar is, die ik dan naast mijn werk altijd deed. Maar ik was in mijn beleving HR-adviseur. Mm-hmm. Dus in dat proces van mijn eigen praktijk opstarten, was het denk ik nog moeilijk om echt die ommezwaai te maken van, oh, maar nu ben ik therapeut. Dan kom ik wel weer bij mijn jeugd terecht, waar ik van zou zeggen, ja, steek vooral je kop niet boven het maaiveld. En als ik dan, dat wat ik dus deed als therapeut, vond ik. Maar nu ik daar volledig in sta, wat dus ook weer een proces is. Dus zo is alles wel elke keer een proces waarvoor ik dan ook naar iemand ga. Om dat doorheen, om daar hulp bij te krijgen. Ja, en nu staat het en nu stroomt het.
Gaaf, hè?
Ja, ja. Dat is wel heel gaaf om mee te maken.
Ik vind het ook wel leuk dat je dit nu zegt. Ik hoor heel vaak van sommige cliënten die daar ook echt alert op zijn, die zeg maar wel mij ook uitkiezen, omdat ze weten dat ik ook zelf weer mijn mensen heb die mij weer ondersteunen. Ja. Ja, sommigen denken van, oh ja, misschien heeft zij dat niet nodig. Of je kan op een bepaalde manier naar anderen opkijken of projectie daarop hebben. Maar ja, ik denk altijd, ja, volgens mij de beste therapeuten of de beste begeleiders in welke setting dan ook, zijn degenen die ook altijd hun eigen shit blijven aankijken en opruimen.
Tuurlijk, heb jij ooit een topsporter gezien zonder coach?
Nee, precies.
Meerdere coaches op meerdere fronten. Precies. Maar dat heeft dat.
Ja, ook zo, ja.
Ja,
ja op meerdere fronten. Ja.
Ja.
Ja. Ja, op meerdere fronten natuurlijk.
En daarom ook nog van, ja, dat hulp vragen, hè. Dat hebben we collectief volgens mij echt best wel veel moeite mee. Hulp vragen, hulp ontvangen. Dat eigenlijk veel groter mag.
Nou, ook omdat het heel erg schuurt. Ik heb natuurlijk ook, maar ik had niet de behoefte om hulp te vragen aan een verloskundige. Maar ik heb wel mijn eigen coaches. Ja. Mijn spiritueel coach, Ganga Hogendoren. Ja, daar werk ik al 10 jaar mee. Heeft zelf meerdere kinderen, meerdere kleinkinderen. Daar ben ik iedere 2 weken geweest voor een massage. Hè? Dus tijdens de zwangerschap was dit. Daarvoor trouwens ook. Maar goed, tijdens de zwangerschap dus ook.
Ja.
En dus het is ook heel erg van, als jij heel goed weet wat jouw eigen behoeften zijn, dan kun je ook heel goed vragen van wie je op welk moment graag hulp wil.
Precies. Ja.
En als ik even iets moet weten over crypto of investering, ja, dan ga ik natuurlijk Ganga weer niet bellen. Dan bel ik weer iemand anders.
Ja, precies.
Ja. Ja. Nou, jij zei vorige keer na de podcast, zei jij, ja, ik vraag wel 100 keer hulp op een dag. Nou, daar moest ik toen heel erg om lachen, want ik dacht, ik kon dat toen niet. En zeker naar Bas had ik eigenlijk achteraf gezien, wist ik dat ik had heel veel schade. Dus het was, ik heb daar lang best wel lang moeten herstellen.
Schade, hoe bedoel je?
Nou, van onder de schade. Want ik had een knip en een scheur. Oh. Als ik dat dan vergelijk met Isa en Noah, dan dacht ik, oh, zo kan het ook.
Ja.
Maar hoe lang, dat zei ik eigenlijk helemaal niet. Ik ging gewoon door.
Ja.
Want terwijl ik eigenlijk,
maar dat heeft je toen ook heel erg gediend, hè?
Ja, maar ook omdat ik dacht, ik kon helemaal geen, ik zat helemaal niet in mijn systeem om hulp te vragen. En nu denk ik, ik had natuurlijk makkelijk even kunnen zeggen, ja, dat kan gewoon niet allemaal. Want
Nou ja, of vooral als je nu kijkt wat je door kan geven daarin aan je, aan je kinderen. Van leer, dus aan leren om hulp te vragen.
Ja, mijn vader die kleedde dat altijd heel leuk in. Die zei altijd, met z'n tweeën is ook veel leuker. En met z'n tweeën weet je ook veel meer. Dus die zat altijd heel erg van hulp vragen, anderen betrekken.
Ja.
Ook al leer je er niks van, dan is het gewoon heel gezellig.
Ja. Oh,
dus die stuurt daar heel erg op.
Ja.
En wat ik wel fijn vind, is dat vraag hulp aan door wie jij graag geholpen wil worden. Want de ene coach is de ander niet. Dat heb ik ook in de topsport gezien. Sommige coaches dacht ik altijd van, nou weet je, hou jij je mond maar even dicht. En het liefst ben je er ook niet bij, want jij helpt niet. Je verstoort vooral.
Ja. Ja.
Terwijl anderen, die konden er gewoon eigenlijk zijn, zeiden heel weinig. En daar had je dan heel veel steun aan. Dus zoek ook heel erg volgens mij wie bij jou past en wie...
Ja, en durf buiten de begaande paden te treden daarin ook.
Ja, want er zijn... Ja.
Want kan natuurlijk ook een vriendin zijn of een moeder.
Ja.
Of een,
Nou, en op een gegeven moment het inzicht dat hulpvragen dus niet in mijn systeem zit, dat heeft ook heel veel gebracht.
Ja.
Want ik ben dus duidelijk, ik kom wel uit een gezin van doorgaan en niet klagen en dit hoort erbij. En eigenlijk pas na die eerste geboorte kon ik denk ik veel meer voelen van mezelf voelen. Van hey, dit hoort er wel bij en dit mag er wel zijn. Dus, en hulp vragen, oh, dat zit zo in mijn systeem. Daar heb ik dus dat mechanisme op zitten. Ja, dat inzicht heeft me ook heel veel gebracht. Maar de meeste inzichten zijn denk ik toch gekomen als ik in rust, zeg maar.
Ja, mooi.
Ja, met veel meer...
vertraging.
Ja.
In de natuur.
Ja, ja. Maar daar had ik eerst geen tijd voor. Weet je wel? Vond ik zelf. Nee, dat kon ik allemaal niet doen.
Ik heb ook een aantal jaar, volgens mij 2 jaar, niet gewerkt. Alleen maar heel hard getraind. Fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, alles erop en eraan. En eigenlijk heel veel. En dat heeft me zo goed gedaan. Dus ik gun dat ook heel vaak, heel veel mensen van... Ik teerde toen gewoon op mijn spaargeld.
Ja.
Ja.
Ik had daarvoor bij Shell gewerkt, dus ik kon even, had een potje opgebouwd.
Ja.
En heb ik heel veel naar de wolkjes zitten kijken. En weer of geen weer er buiten op een tuinbedje gelegen. Dan, als het koud was, dan ging ik gewoon in een slaapzak daar buiten liggen.
Oh ja.
En dan gewoon heel vaak uit mijn neus peuteren. Dan zeiden mensen vroegen aan mij van wat doe je? En dan zei ik, ik laat mijn haar groeien. Maar inderdaad, dat vertragen. Wat, dus je missie is vrouwen in hun kracht zetten.
Ja.
Uit de rat race.
Uit de rat race. Het kan.
Ja, het kan.
Het maar, kan. Ja. Denk dus, ja.
Ja. En ook...
Welke prijs betaal je het liefst? Betalen moet je.
Ja.
Ja. Nou, zo ja. Ja. En ook dat het eigenlijk verweven is in je dagelijks leven. Het is niet alleen bijvoorbeeld in die laatste 6 of 4 weken dat je in je verlof zit, dat je naar binnen kunt keren. Dat is een doorlopend, doorlopende stroom. En, maar dat vind ik denk ik groot misverstand. Dat wij bijvoorbeeld zwangerschap of moederschap, dat doe je erbij.
Oh.
Bijvoorbeeld in mijn werk destijds. Oh ja. Oh, je bent zwanger. Het is niet dat we met z'n allen staan te klappen, want het is ook zakelijk toch lastig. En ik denk, dat mag veel meer. Het is niet alleen die laatste weken dan verbinding maken en naar binnen. Dat mag gewoon continu.
Ja.
En ook...
Maar ik klopt het dat jij dat zeg maar gedurende die 3 zwangerschappen heel erg hebt geleerd? Hoe heb je...
Ja.
En hoe heb je dat gedaan dan?
Ja. Ja, wel met behulp van analytische therapie. Ja, want ik zat toen nog... bij de eerste 2 nog op de opleiding. Dus dan had ik sowieso... dan had ik ook al de therapie. Maar daarna ben ik dat eigenlijk gewoon blijven doen. Omdat
maar
ik
hoe
dan...
ziet dat eruit dan? Maak dat eens even... Want stel je voor, hè. Ik hoor dit. Dit raakt mij. Ja. Ik zit ook in een ratrace. Maar ik voel ook van... Ik wil eigenlijk verbinding maken met mezelf. Met mijn kindje. Wat leer jij mij dan?
Ja. Nou, in mijn geval kan ik zeggen... Bij Bas zei ik gelijk daarna... Ik heb iets met dat pijn. Dat pijn... associeer ik absoluut met negatief. Dan ga ik dus naar mijn therapeut en dan zeg ik dat. Dan zeg ik, ik wil werken aan die pijn. Wat is pijn eigenlijk voor mij? En bijvoorbeeld de controle. Ik zeg, oh, ik zit echt in dat regime van controle houden.
Yeah.
En dan ging ik dus met hem daaraan werken. En op die manier ontstond er veel meer zachtheid. Kon ik echt emoties tijdens die sessies laten stromen die ik daarvoor, die ik gewoon in het dagelijks leven een soort onder die plank hield. Zeg
ja,
maar.
Ja, dat, ja, ja, ja. Die plaat die daar
onder
zat.
Die hield ik daar gewoon onder.
Ja, maar het kookte wel.
Ja, en niet eens zo bewust, want je zit in het dagelijks leven, dus zo bewust had ik dat ook niet iedere minuut door.
Nee.
Maar dankzij die bevalling, ja, kon ik toch wel een paar thema's gelijk aanstippen dat ik dacht, oh, maar hier wil ik graag aan werken.
Ja, maar stel je voor, ik herken mij heel erg in mijn verhaal en ik bel jou.
Ja.
Dan neem jij mij daar dus in mee. Je gaat op
onderzoek uit. En dan gaan we kijken, hey, wat zit daarachter dan die pijn? Wat is dan pijn voor jou?
Mm-hmm.
En hoe ken je dat dan van vroeger? En
mm-hmm.
ja, dan gaan we echt eigenlijk naar die beleving toe. Hoe mm-hmm. heb je die emoties beleefd? Hoe heb mm-hmm. je dat ervaren?
Mm-hmm.
Vaak weten we het natuurlijk heel goed met de ratio.
Mm-hmm.
Vaak kunnen ook cliënten van mij het allemaal heel goed benoemen. Maar echt door die emoties heen gaan, echt beleven, is mm-hmm. een hele andere laag.
Mm-hmm.
En juist die beleving zorgt echt dat je, nou, dat die bij mij bijvoorbeeld die plank steeds dunner werd en op een gegeven moment wegging. Ja. En dan kom ik nog wel de thema's tegen, weer op een andere front, weer op een diepe front. En dan ga ik vaak dus nu weer naar een therapeut.
Ja, en wat ik dus heel erg zie gebeuren, dat naar die pijn toe gaan, dat daar hebben we een idee van, dat overweldigend is, dat heel groot is, dat we daardoor versuipen, onderspoelen, nooit meer overheen komen. Maar de grap is, de paradox bijna, door juist daar helemaal naartoe te gaan, mee samen te smelten, hoef jij het ook niet los te laten, want het laat jou los.
Ja.
En dus ik vergelijk die pijn ook vaak, jullie noemen het ook al het kleine kind, maar ik vergelijk het ook vaak met een klein kind. Dat is als het ware aan het huilen. Maar dat wil dus aandacht en gezien worden en liefde en licht krijgen. En als jij bereid bent dat niet meer weg te stoppen, onder die plaat te houden, maar zeg maar je bent welkom, dan ineens verdwijnt het.
Ja, ja.
Ja. Je leert iemand eigenlijk om zijn eigen kind te dragen en te omarmen en dat te geven, dat zien of die liefde of die verbinding. Ja.
En waar jullie volgens mij heel erg mee helpen, als iemand zeg maar een soort van vaag gevoel heeft, van, dan helpen jullie om daar naartoe te gaan.
Nou, om eerst heel erg dat thema helder te krijgen van wat kom je nou als rode draad of als aansturing constant tegen op je pad. En hoe werkt, hoe heb je nou je ouders beleefd, dat mannelijk en vrouwelijk in jezelf?
Ja.
Dat gaat eigenlijk over jezelf natuurlijk. Maar die heb je aan de buitenkant als eerste ontdekt via je ouders. En daar hangen gewoon allerlei onverwerkte ervaringen in je pakketje of in je bagage, waar je dan naar terug kan stappen, zeg maar. Waar je eigenlijk op uitkomt, waar iemand nog geen regie had.
Ja.
En heel vaak kom je ook uiteindelijk, maar soms, dat ligt een beetje aan welke fase van het proces. Soms zie ik dan ook dat heb jij ook gehad, dat eigenlijk bij die geboorte al dingen, daar start het eigenlijk al. Hè? Daar begint al een bepaald patroon
mm-hmm.
die daar in die dualiteit start. Dus daar kan je ook daar ga je ook naar terug. Hoe heb ik die geboorte nou beleefd? Wat kreeg ik daar nou op me af? Hoe reageerde nou mijn moeder? En wat heb ik daar nou gevoeld? Oh jeetje, het was wel heel koud. En het was wel heel... ze is eigenlijk wel heel bang. En mijn vader die weet eigenlijk helemaal niet wat hij moet doen.
Nee.
En dan staat daar ook nog een arts. Of verloskundige. Of nou... Oh, er is nood. Oh, er is nood. En dan ga je die beleving helemaal... Ja, helemaal in. En dan krijg je ook de mogelijkheid om daarop te reageren. Om groter te worden, daar waar je echt nog helemaal klein was.
Ja,
en ik denk bij mij voor die zwangerschappen was bij mij het thema al heel erg dus dat zwak. Bijvoorbeeld ziek melden, ja, dat was zwak.
Ja.
Daar zat ik heel erg in en daar heeft die therapeut hard aan moeten werken. Want ik dacht echt, nou ja, dit is toch zo. Dat was een hele harde overtuiging. Maar dat heeft mijn ogen dus echt geopend. Hè? Dat ik besefte helemaal niet dat dit overtuigingen zijn die ik natuurlijk gewoon mee had gekregen.
Conditionering.
Dat was voor mij ook zo'n belangrijk inzicht. Want ik voor mijn gevoel, ik had een hele goede jeugd gehad. Het was allemaal helemaal perfect. En, Maar die overtuigingen, dat ik dacht, oh, dat is niet van mij. Dat is zo binnengekomen. Oh, dat is een oud patroon. Ja, dat inzicht alleen al, dat gun ik eigenlijk ook iedereen. Dat je een soort eigen palet gaat maken van, hey, wat is van mij? Wat komt uit mijn gezin van herkomst? Wat komt nog weer veel verder terug?
Ja, of van de juffrouw op de lagere school.
Ja, van zo'n opmerking, ja. Ja, dus dat, dat kan altijd, zeg maar. Je kan altijd je eigen palet maken. Mm-hmm. En vaak komen mensen ook wel, als ze echt in crisis zijn bij ons, dan is er iets voorgevallen, of is er al nood. Maar op de opleiding werd ook mooi altijd gezegd van, ja, kijk, als je auto stuk is, dan ga je ook een AP, of als die niet stuk is, je doet toch een APK. Ja, maar zo ook met jezelf. Je kunt zelf ook even, ja, zo zie ik het nu ook zelf, hoor. Dan ga ik even voor mezelf een APK-check doen, zeg maar. Ja.
Niet wachten tot het grond aan de knikker is.
Nee, weet je wanneer je kunt het dak beter repareren als de zon schijnt. Als het regent, dan is het tering zo, hè?
Ja, nou precies dat. Ja. Dus dat doen wij mensen wel, generaliserend. Gewoon, soms vragen wij eens aan iemand. Ja, was er een moment waarop je al eerder hebt geneigd om te gaan? Maar nee. Maar dan is de crisis echt al zo'n crisis.
Ja.
Ja, we wachten best wel lang.
Nou, dat is denk ik ook wel een van mijn grootste missie, hoor. Ja, dat het gewoon
onderdeel is van je leven.
En dat het ook gewoon is om dit te doen. Het is zo'n...
Ja, daar komen we nu ook steeds meer. Zit. Ja, dat komt ook steeds meer.
Ja, dat zie je wel veel meer.
Ja.
Het mag nog
ik heb ook heel veel coaches, bijvoorbeeld Marjolein van der Meulen van Heart Connection Nederland. Heb ik ook 10 jaar geleden of zo ontmoet. En ik weet nog heel goed, want we zijn zo gewend ook als therapeuten dat mensen eigenlijk alleen maar bij je komen als het al crisis is. En dus ik kwam bij haar en zij vraagt, wat is er aan de hand? Ik zeg, ik wil vooral een 9 graag een 10 maken. En dat is zo leuk werken, ook voor haar.
Ja, inderdaad.
Ik zou dat ook zeggen, van als je dit hoort en je zit super lekker in je vel, nou, ga dan met jezelf aan de slag, want dat is zo leuk werken.
Je
bent uitgerust, je bent helderder, kwartjes gaan veel sneller vallen. Tuurlijk is pijn ook interessant, hè? Want die pijn die forceert soms ook groei en die forceert ook verandering. Dat is ook helemaal goed.
Ja.
Maar het is ook heel leuk om vanuit uitgerustheid en helderheid ook aan jezelf te werken.
Ja. Het wordt gewoon steeds lichter.
Ja, het wordt precies.
Zonder dat het donker weg moet. Je wordt nog steeds, je kunt echt volgeraakt worden.
Juist.
Ja,
je kunt dat donkere veel beter dragen.
Ja. En je
spoelt niet onder.
Nee. Je kunt het helemaal doorvoelen en ermee samenvallen zonder dat je er door overspoeld raakt.
Dus eigenlijk iedereen die dit hoort en die gewoon denkt van, nou ja, het gaat eigenlijk best wel goed met mij. En die zwangerschap, dat gaat eigenlijk ook heel goed. En mijn relatie, die is ook gaat ook hartstikke lekker. En financieel ben ik gezond en weet ik veel allemaal wat. Die zijn dus ook hartstikke welkom
bij jullie. Of misschien ben je gewoon nieuwsgierig dat je denkt, hey, hoe zit dat eigenlijk bij ons in de familielijn? Of dit is wel een thema die bij iedereen, die bij ons allemaal terugkomt.
Ja, want wat natuurlijk ook heel interessant is om te weten, alles wat jij niet oplost, geef je door aan je kinderen.
Ja. De bewustzijnstaat, zeg maar, waar jij bent geëindigd, daar gaat het kind eigenlijk met die onverwerkte delen, gaat het kind verder.
Precies.
Dat pakketje geef je gewoon energetisch zo over.
Ja. Ja.
En dat vind ik ook, dat ik heb een aantal jonge vrouwen, die zo halverwege de tussen 25, 26, zoiets. Ja, dan denk ik, dat is natuurlijk fantastisch. Als je ziet wat voor groei die dan doormaken of een ontwikkeling en echt gaan staan en heel anders op de dingen reageren. Ja, dat is heel mooi om te zien.
Ja, mooi. Ja, we gaan het
dankjewel voor je verhaal.
Ja, graag gedaan. Het was eigenlijk heel fijn en leuk om te doen.
Ja,
ja.
Mooi hoor.
Ja, bedankt.
Superleuk dat je luisterde naar een aflevering van Moeder Worden de podcast. Wist je dat je heel gemakkelijk een review achterlaat en dat je ons daar enorm mee helpt? Misschien overbodig om te zeggen, maar je gaat heel eenvoudig naar de app waar je de podcast luistert en klikt op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je tijd hebt een korte geschreven review. Heel erg bedankt daarvoor. Ben je geïnspireerd door dit gesprek en wil je nu ook in afstemming en vanuit je hart leven? Dan hebben wij iets leuks voor je. Op onze website vind je ons gratis e-book. Bewust ontspannen en leven vanuit je hart. Een e-book vol met inspiratie, praktische tips en ons persoonlijke verhaal. Ga hiervoor naar www.moeder-worden.nl. Vind je deze podcast nu interessant en ken je iemand die door dit verhaal bekrachtigd of gesteund kan worden? Dan zouden wij het echt enorm leuk vinden als je deze met jouw volgers of netwerk wilt delen. Heel erg bedankt.